Een enkele mededeling vooraf, gemeente. Dat is wat betrekking tot de cursus geestelijke vorming morgenavond. Die zal gehouden worden, begint om 8:00. Helaas is dominee Beens bleek niet in staat om de inleiding te houden, maar gelukkig is dominee Vlietstra bereid gevonden om voor hem in te vallen. Hartelijk welkom dus om 8:00. De wijkavonden aanstaande woensdagavond. Wijk 1 bij de familie Bakker. Wijk 2 bij de familie Driessen. Wijk 3 bij zuster Victorine Stolk. En bij wijk 4 staat de familie Brouwer en Leersum. De collecte vandaag, de eerste is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassa. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De Heer is God. Erken dat hij ons heeft gemaakt en geenszins wij tot schapen die hij voedt en wijdt. Een volk tot zijn dienst bereid. We zingen met elkaar van Psalm 100, het tweede en ook het derde vers. De Heer maakt ons opnieuw zijn heilige wil bekend. En als we naar de wet des Heren geluisterd hebben en de samenvatting daarvan, zingen we op Psalm 25, de belijdenis en het gebed. Loutere goedheid, liefde koorden, wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Gemeente, we onderbreken de prekenserie over Matthäus 3 en 4 in verband met, zoals u gezien hebt, de aanwezigheid van de jongeren in ons midden, die het weekend hebben, een bijbelstudieweekend over God de Vader, nagedacht hebben over God de Schepper, over God en zijn voorzienigheid, God de Vader als de Heilige. En we willen vanmorgen nadenken over de verkiezende liefde van de Vader. En dat doen we in het licht van het gedeelte wat wij uit Gods woord lezen, Johannes 17. Het hoge priesterlijk gebed. We lezen dat in zijn geheel uiteraard met elkaar, Johannes 17. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard, de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uw, en gij hebt mij dezelfde gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want ze zijn uwe. En al het mijne is uw en het uwe is mijn. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt, opdat ze één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat ze mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat ze van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat ze allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat ze één zijn gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hen uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Als we over dit gedeelte uit Gods woord nadenken, dan is de tekst voor de prediking, met name het zesde vers. Het gedeelte waarin de zaligmaker ook die woorden spreekt over de mensen die gij, de Vader, mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Zullen we samen de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heren, als we zo uw naam mogen aanroepen. Nadat we zo even eerst geluisterd hebben naar dat gebed. Dat u, Heere Jezus Christus, bad. In de nacht waarin u verraden werd. In dat heiligdom waren we. En nu gaan wij ook het heiligdom binnen. Als we tot u bidden. En uw troonzaal binnenkomen. Om u te bidden. Om uw zegen. Om u te danken. Voor wat u gaf. Heere, wilt u ons ook aan het begin van ons gebed dat besef geven. Dat we niet samen wat woorden spreken. Maar dat we u aanspreken. Die door uw eigen zoon aangesproken werd. Als de heilige vader. Als de rechtvaardige vader. Doe ons ook zien. Dat alleen omdat dit gebed gebeden is, wij vanmorgen hier in uw huis ook mogen bidden. Omdat gij, Heere Jezus Christus, die nu met de Vader in zijn troon bent, die weg geopend hebt voor zondaar, dat ze tot u zouden kunnen naderen. Heere, als we zo tot u komen, bidden we of dat u uw woord ook wil gebruiken vanmorgen. Als het verkondigd mag worden. Om ons te onderwijzen. Nadat u weet dat we het nodig hebben. Heer, u weet hoe wij hier gekomen zijn. Dat geldt voor hen die zondag aan zondag hier samen mogen komen. Onze gemeenteleden. Zij die meeluisteren bij de kerktelefoon. Maar dat geldt net zo goed voor hen. Onze jonge mensen die hier vanmorgen bij ons zijn. Tijdens het Bijbelstudieweekend wat ze met elkaar mogen beleven. We danken u ervoor dat ze er mogen zijn. En dat u hen dat ook gaf. Dat ze al verschillende keren rondom een geopende Bijbel bij elkaar mochten zijn. En we bidden van u. U kent ze. Wij kennen elkaar niet. Nauwelijks. Heren, maar omdat u weet wat een ieder van hen nodig heeft. En dat geldt voor ons allen. Hoe oud we ook geworden zijn. Wilt u zo ook het adres op de prediking schrijven. Dat we het uit uw eigen mond mogen horen. En weten mogen. Dat we ons niet vergissen. Dat u het weliswaar tot ieder spreekt. Maar niet alleen anderen. Maar ook mij. Wilt u zo door uw geest in ons werken. En heren, dan gaat het vanmorgen over dingen die voor ons te groot zijn. Ze zijn hoog. Ik kan er niet bij, zei een dichter. Zou ik deze grootheid onder woorden kunnen brengen? Hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Gedachten. Van vrede. Gedachten. Waarin u. Uit eeuwige liefde. Verlorenen. Verkoren hebt. Om uw volk te zijn. In eeuwigheid. Heere, wil ons er door onderwijzen. En dan weet u ook hoe heel gemakkelijk. We verstrikt kunnen raken in allerlei knopen. Wilt u ons ervoor bewaren? Wil de boze ook geen gelegenheid geven om dat heerlijke geheim van de verkiezing ons zo voor te stellen in gedachten, Als was het een afschrikwekkend leerstuk. Een besluit als een noodlot in plaats van welbehagen. Heere, bekeer ons in onze gedachten, in ons denken, in ons doen, in ons laten. Ook dat laatste. Wil ons, uw naam ter eer, ook al onze euveldaan vergeven. Heere, u weet het, of het echt waar is. Zwaar zondig ik tegen u, God de Heilige, God eeuwige liefde. Zwaar en menigmaal, vergeef ons genadig al onze zonden en laten ze nu ook weg mogen vallen. In het bloed van uw Zoon, reinig ons en wilt u zo over de berg van zonde en schuld heen komen en tot ons spreken van boven het verzoendeksel, van boven dat kruis wat opgericht is in deze wereld en op grond waarvan uw zondaren vrede verkondigt. Heere, wees zo met allen die uw hulp, uw bijstand bijzonder nodig hebben. Ook in het midden van de gemeente. We danken u dat broeder Nagel ook na de tweede ingreep die hij moest ondergaan te horen kreeg dat de arts tevreden mocht zijn dat kwaadaardige cellen, zoals nu beoordeeld kon worden, weggenomen konden worden. U weet dat er verder nog best een weg te gaan is, ook ter verdere genezing. Wilt u hem en zijn vrouw ook nabij zijn? U hebt hen de kracht gegeven op hoge leeftijd om dit ook allemaal te doorstaan en te kunnen dragen. Heren, en groter dan de helper kan de nood niet zijn. Dat is waar. Wilt u hen dat ook laten merken? Naar lichaam, bovenal ook naar hun ziel. Ondersteun ze en wees ze zo nabij in alle dingen. U kent ook anderen die zwak zijn. Die tobben met hun gezondheid. Die soms ook echt hopeloos zijn. Omdat ze nauwelijks meer uit de voeten kunnen. We bidden u ook voor broeder van Ettekhoven, ook al leeft hij niet meer direct mee met de gemeente. Officieel is hij nog wel lid. En u weet ook hoe zijn toestand steeds achteruit gaat. Ontfermt u zich over hem naar lichaam en ziel. Er zijn anderen wie namen we niet noemen. Soms ook omdat ze niet genoemd willen worden, kunnen worden. Maar u kent hun nood wel. Wees ook hen nabij in alles. Ook allen die rouw dragen. U weet al die dingen. Van een week geleden, van 2 weken geleden. Jaren geleden. Heere, wilt u ook daarin nog kracht geven en troost. We danken u ook, Heere, voor alle weldaden die u gaf. En als we u deze zin zeggen, geef ons een hart dat erbij betrokken is. Wilt u zelf door uw geest zo ons leven nemen, dat het een levend dankoffer mag zijn. Want anders zijn het alleen de schamele woorden van onze lippen. Heere, wilt u zo voor de eer van uw naam zorgen. Nu ons ook laten luisteren. Leer ons luisteren. We bidden u deze dingen. In de genadige verzoening van onze zonden. Hoor ons, o God. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, dien de Heere met uw gaven en we zingen uit Psalm 65, het tweede en het derde vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En straks leidt men haar in statie uit haar woning en kleding, rijk gestikt tot haar koning. 1 en 7 van Psalm 45 in aansluiting aan de prediking. Geliefde gemeente, jongelui. Waarom lijkt het voor ons besef toch heel vaak of die twee woorden, die dan behoren tot jullie thema, verkiezende liefde, toch niet erg met elkaar lijken te kloppen? Want hoe heel gemakkelijk gaat het bij ons denken over verkiezing niet zo dat het bijna in tegenspraak lijkt te zijn met liefde. Je kent die ervaringen. Als er uit de klas twee gekozen worden, anderen niet. Waarom verbind je dat niet meteen met liefde? Het heeft er onder andere mee te maken wat het beeld is van die man of vrouw voor de klas. Als je hem van willekeur verdenkt, als je hem van lievelingetjes verdenkt, ja, dan sta je zelf natuurlijk precies aan de verkeerde kant. En toch, we weten het dat het eigen is aan liefde om te verkiezen. Liefde kan nu eenmaal nooit algemeen zijn. En dat is aan de andere kant door ons ook allemaal geaccepteerd. Niemand vindt het vreemd dat die ene jongen dat ene meisje lief heeft. En al die anderen uitsluit. Verkiezende liefde. Maar als we vanmorgen met elkaar daarover nadenken. Aan de ene kant over een bepaalde spanning die tussen die twee woorden kan bestaan. Verkiezen en liefde. Dan hopen we toch met elkaar te zien dat het de liefde is die verkiest. En dat er ook geen andere bron is, geen andere oorzaak is dan goddelijke liefde. Waardoor zondaren zalig worden. We denken dus na over verkiezende liefde aan de hand van een drietal gedachten. Het is in de eerste plaats eenzijdige liefde. En dan letten we bijzonder op die woorden. Zij waren uw. En dat zijn dus degenen die gij, zegt de Heere Jezus, uit de wereld gegeven hebt. Eenzijdige liefde. Het is ook gedeelde liefde. Ze waren uw. En dan het volgende. En gij hebt mij dezelfde gegeven. Gedeelde liefde dus. En tenslotte genoten liefde. En zij hebben uw woord bewaard als de weg waarin deze verkiezende liefde ook werkelijk genoten wordt. Dus verkiezende liefde, eenzijdig, gedeelde liefde en genoten liefde. Als we daar met elkaar over nadenken vanmorgen, dan doen we dat niet als een soort alleen maar themapreek. We hebben Johannes 17 voor ons. En juist dat werpt een heel bijzonder licht op de verkiezing en op verkiezende liefde. Johannes 17. De hoge priester staat klaar om het heiligdom binnen te gaan. Zojuist is hij met zijn discipelen uit de paaszaal vertrokken. En nu onderweg naar de hof van Gethsemane. Dit heeft Jezus gesproken. En hief zijn ogen op naar de hemel. Als de hoge priester. Die klaar staat om nu in dat heilige der heiligen zijn eigen leven te gaan offeren. Maar houd dat beeld goed vast. Van de hoge priester. Ook als we nadenken juist over die woorden. Ze waren uw. En gij hebt ze mij gegeven. Denk Even met me mee aan de oud-testamentische hoge priester. Als hij gereed stond om het heilige der heiligen binnen te gaan op de grote verzoendag. Voor wie? Ja, voor het volk. Welk volk? Het volk dat verkoren was. Israël, hebben we het nu over in het licht van het Oude Testament. Uit alle volkeren, zegt de Heere, heb ik u verkoren. En zo zijn ze aan de hoge priester gegeven. Want de hoge priester droeg dat volk op zijn hart. Droeg dat volk op zijn schouders. Dat volk is niet van de hoge priester. Nee, de hoge priester heeft ze alleen maar ontvangen van de God die dit volk verkoren heeft. Ze waren uwe. En dat is het eerste als we nadenken over verkiezende liefde. Als we de hoge priester dit horen bidden. En als we zien zullen straks dat de hoge priester deze ook op zijn hart draagt. Dan is dat niet omdat die hoge priester ze allereerst lief had. Omdat de Heere Jezus nu eenmaal zondaren lief heeft. Want zoals in het Oude Testament de hoge priester met dat volk naar het heilige der heiligen ging. Wat hem gegeven was. Zo gaat ook de Heere Jezus het heiligdom van zijn lijden binnen voor het volk dat hem gegeven is. En dat beleidt hij hier ook. Vader, zij waren van u, die gij mij gegeven hebt. Hoe werden ze van hem? Dan gaat het dus over het eigendomsrecht. Als iemand zegt, dat is van mij, of dat is van u, dan behoort hem dat toe. Zij waren van u, die gij mij gegeven hebt. Hoe werden ze van hem? Waarom verkoor de Heere mensen uit deze wereld? Zo staat het er aan het begin van vers 6. Om geen andere reden dan zoals hij dat verwoordt ten aanzien van het volk Israël. Ik heb u niet verkoren omdat u groter was, machtiger was dan alle andere volken, integendeel. Ze waren zelfs kleiner, geringer in aanzien. En zo kun je de hele Bijbel doorlezen. En wat verkiest God? Nooit met in aanmerking te nemen hoe iemand eruit ziet die hij verkiest. Want hij wist toen hij het volk Israël apart zette, verkozen had, verkoren had, dat het een volk was waarvan hij ook zou zeggen, en 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit verkeerd geslacht. En toen hij dat volk apart gezet had, wist hij dat het mensen waren waar hij maar weinig plezier van zou beleven. Integendeel, ze zouden hem tergen. Hoe komt het dat ze van hem zijn? Laat duidelijk zijn, daar is geen enkele aantrekkelijkheid in zij waren uw. Die zij die uit de wereld komen. Wat voor reden vindt de Vader daarin om hen te verkiezen? Uit al de mensen die er zullen zijn. De hele mensheid. Heeft hij het gedaan dat hij de mensheid overzag en dacht, hé, dat wordt er een die zal mij gaan dienen. Die verkies ik. Dat is een aantrekkelijk meisje. Die verkies ik. Dat wordt een godvrezende vrouw. Die verkies ik. Zo? Of was het zo dat we er zo akelig aan toe waren, dat de Heere uit medelijden dacht van, en ik kan ze toch niet allemaal zo laten liggen in hun verlorenheid, en dat wij eigenlijk het medelijden van de Heere opgewekt hebben, en dat de Heere zo er mensen aannam tot zijn volk? Ook dat niet. Waarom heeft de Heere, waarom heeft God de Vader zondaren lief? Omdat hij ze lief heeft. Er is geen andere reden te noemen in het licht van de schrift. Hij heeft zijn volk lief, omdat hij het lief heeft. In zekere zin is dat natuurlijk een onzinnige zin. Waarom heb je mij lief? Ja, omdat ik je lief heb. Ja, maar waarom dan? Omdat ik je lief heb. Kijk aan wat dan misschien in het menselijk verkeer een heel begrijpelijke reactie is. Dat een meisje dan ook een keer wil horen, joh, maar waarom heb je me dan lief? En die jongen die probeert dan als stotterend een beetje te vertellen waarom dat dan is. Want het lukt allemaal niet zo best en het is ook eigenlijk onmogelijk. Maar dan wil je nog een reden horen waarom dat eigenlijk is. Wat er nou voor aantrekkelijks was. En ik denk dat het niet zo gemakkelijk zou zijn als een jongen tegen een meisje zou zeggen, ja, er was ook niks aantrekkelijks in je. Maar ik heb je lief omdat ik je lief heb. Maar vergeet het niet. En daarom moeten we ook oppassen met beelden van mensen over te brengen zomaar naar de Heere toe. Als God de Vader verkiest, dan is er niets, helemaal niets in de mens wat hem aantrekt. Integendeel, alles is aanwezig om hem ervan af te doen zien, om hem niet lief te hebben. Het zijn zijn vijanden die hij lief heeft. Waar ze jarenlang vriendschap hebben met de overste van de wereld. Het zijn die mensen die hem zijn troon niet gunnen, zijn eer niet geven. En toch, ze waren uw Godsvolk, Gods eigendom, Gods kinderen. En als het gaat over liefde van één kant, en wij maar zeggen, dat kan niet. Een verkering is gedoemd te mislukken. Als de liefde van één kant moet komen, dat kan nooit. Wat een wonder. Dat goddelijke liefde van één kant komt. Want anders kon het nooit. Als het eerst van weerskanten moest klikken, voordat waar werd, ze zijn van mij. Die jongen is van mij, dat meisje is van mij, die man, die vrouw. En ik kan in het meervoud spreken, die jongens, die meisjes, die mannen, die vrouwen, ze zijn van mij. Omdat ik ze lief heb. Goddelijke liefde. Liefde uit het vaderhart. Onverklaarbare liefde. Ondoorgrondelijke liefde. En daarom ten diepste alleen maar aanbiddelijke liefde. Want er is er niet één. Ofwel, die vanmorgen zijn vinger op kan steken. En zeggen, Heere, ik toch wel.
U hebt mij toch wel gezien? U weet hè, dat ik van jongs af aan en dat ik ijverig ben, dat ik mijn stille tijd nooit oversla, dat ik uw woord onderzoek. Dacht je werkelijk dat je zo in aanmerking kwam om van hem te zijn? Ik heb u lief met een eeuwige liefde. En daar zit zoveel ruimte in, juist omdat er geen enkele kwaliteit van u, van jou gevraagd wordt om in aanmerking te komen voor goddelijke liefde. Wie kan de Heere lief hebben? De grootste zondaar. Het zou best kunnen zijn dat de man die in een krant staat, veroordeeld vanwege allerlei misdaden, het voorwerp is van deze eenzijdige liefde. En er een dag komt waarop hij bekeerd wordt. Het kan heel goed zijn dat een mens die er ongeveer op rekent, omdat hij zo godsdienstig is, maar ondertussen nooit werkelijk deze God lief kreeg, er niet bij hoort, omdat hij zich zo ook verhardt in de weg die hij zelf kiest. Eenzijdige liefde. En daarom is er vanmorgen in ieder geval niemand hier voor wie het niet kan. Voor wie het op grond van je levensgeschiedenis, die achter je ligt, vanwege wat dan ook wat in uw of jouw hart leeft, dat op grond daarvan de conclusie getrokken zou moeten worden, en ik zal wel nooit een kind van God kunnen worden. Waarom niet? Waarom niet? Hij heeft lief van zijn kant, onvoorwaardelijk, eenzijdig. Wie durft nog te denken over de verkiezing als een deur die dan eigenlijk, ja, die stond wel open, maar die gaat eigenlijk door dat woordje verkiezing ongeveer dicht. Er glippen er nog net een paar tussen de kier van de deur door. Is dat een Bijbels gedachte? We beginnen aan de verkeerde kant. De deur zit dicht. De toegang tot de hemel is gesloten. Er is er niet één die goddelijke liefde verdient. En wat zegt het woord? Er is er één die lief heeft van eeuwigheid. Ze waren uw, de Vader heeft zijn volk lief. En daarom is er toegang. En daarom is er de ruimte van het evangelie. Eenzijdige liefde. Ben je er blij om dat liefde van één kant komt? Is dat al een wonder voor u geworden? Waaronder u versmelt. En dan ga je ook door de knieën als dat beleefd wordt, Heere, uw liefde voor mij, eenzijdig. Ziet u uit naar een nieuwe liefdesverklaring? Vraag er maar nooit om, Heere, waarom hebt u mij zo lief? U mag het wel vragen, maar dan met het oog op die ander waar we nu gaan luisteren. Want deze liefde is dan eenzijdig van oorsprong. Maar voordat het genoten liefde is, is het eerst gedeelde liefde. Terug naar de hoge priester. Want hij staat hier. Als de hoge priester gereed staat om het heilige der heiligen binnen te gaan, dan draagt hij dus het volk met zich mee. Zagen we op zijn hart de efod, op zijn schouders, op de twee verbindingstenen tussen de voor- en de achterkant van zijn hoge priesterlijke efod. Een prachtig beeld voor wat een hoge priester doet. Want de hoge priester had geen baantje, maar hij oefende dat uit, dat ambt namens de Heer. En wat was de eigenschap van een hoge priester? Hij had dat volk, wat hij op zijn hart droeg, lief. Voor zover een aardse hoge priester dat ook echt lief kon hebben. Maar als het goed was, had Aaron het volk lief, omdat God het lief had. En zo kwam er ook bij hem liefde tot het volk. Ze waren uw, en gij hebt mij dezelfde gegeven, zegt de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft een geschenk van de Vader gehad. Want er wordt wat door de Vader aan de Zoon gegeven. Wanneer? Voor de grondlegging der wereld. Is de Vader die wat aan de Zoon geeft. Hij geeft zijn eigendom aan de Zoon. Wat krijgt de Zoon? Wat zou jij ervan vinden als je vader of je moeder dan zegt, joh, ik heb wat voor je, iets. Iets daar ben ik heel erg aan gehecht. Ik kan er eigenlijk geen afstand van doen, maar ik geef het aan jou. Nou, vol verwachting. En dan komt je vader of je moeder met iets aan. En als ze ermee aankomt, dan ruik je het al, het stinkt. En als het aan je geeft, het is te vies om aan te pakken. Moet ik dat hebben? Noemt u dat een geschenk? Dat hoef ik niet. Zou het zo vreemd geweest zijn? Als God de Zoon, als de Vader hem iets geeft, geweigerd zou hebben. Omdat hij zou zeggen, ja, maar dit geschenk hoef ik niet. U geeft mij vuile, onreine zondaar. U geeft aan mij een stel opstandelingen. U geeft aan mij deze zondaren. Ik dank u voor de eer. Ik wil met deze woorden alleen maar onderstrepen wat voor wonder het is dat de Heere Jezus, ze waren uw, gij hebt ze mij gegeven, dat de Heere Jezus ze ontvangen heeft. O, ik weet het, de Heere Jezus, als God de Zoon heeft ze lief, zoals de Vader ze lief heeft. Maar het gaat hier om de Heere Jezus als de middelaar. Want dat geschenk van de Vader zat nogal wat aan vast. Want hij kreeg werk. Er wordt niet alleen gezegd dat ze hem gegeven waren, maar er wordt ook gesproken over werk dat hem gegeven was. Denk maar aan vers 4. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Wat voor werk zat eraan vast? Om voor die zondaar naar de aarde te gaan. Eén te worden met dat volk. En voor al die opstandelingen de straf dragen. Voor al die onreine en zoals Gods woord ons tekent, stinkende zondaren, die weg te gaan, waardoor ze straks als een rein volk aan de Vader gegeven kunnen worden. Een wonder. Gedeelde liefde. Wat de Vader lief heeft, ze waren uw, heeft de Zoon, de middelaar, Jezus Christus, ook lief. Gij hebt ze mij gegeven. En dan kun je misschien best aan twee beelden denken. Bij deze middelaar. En als het gaat over verkiezende liefde. Het beeld van de bruidegom. De Vader heeft aan zijn Zoon een bruid gegeven. En dat was niet het mooiste meisje uit de klas. Integendeel. Als er één niet in aanmerking kwam, dan zij. Gods kerk, Gods volk. En de hemelse bruidegom heeft haar lief. Ondanks alles. Al ziet ze er niet uit. En al is er geen eer mee te behalen. Het is het geschenk van zijn Vader. En daarom koestert hij haar aan zijn hart. Omdat hij ze lief heeft. Gaat hij die weg. Om haar als bruid te werven. Zal hij zijn bloed geven. En in dat bloed zal hij haar wassen. Zodat ze rein is voor de Heere straks. Hij heeft de zijnen lief, staat er, Johannes 13. Want het zijn nu ook de zijnen. Ze waren uwe. Gij hebt ze mij gegeven. En nu zegt de Heere Jezus van die bruid ook, en nu is ze van mij. Dus je kunt aan het beeld van de bruidegom denken. Ook aan het beeld van de goede herder. Want het is de goede herder die zijn leven stelt voor zijn schapen. En hij heeft van de Vader een kudde gekregen. Om voor die kudde zo zorg te dragen dat die kudde straks voor eeuwig bij de Vader zal zijn, omdat de Vader ze lief heeft, heeft de Zoon ze ook lief. Dus denk bij gedeelde liefde niet allereerst meteen van de verkiezende liefde van de Vader aan het feit dat die liefde dan met ons of door ons gedeeld zou worden. Dan sla je een grote stap over, want de Vader had ze lief, verkiezende liefde. Maar er was een groot probleem. Hij wist wel dat hij opstandelingen lief had. En hij wist wel dat hij overtreders lief had. Maar er was er nog één die dat wist. Nee, niet de Zoon. De grote tegenstander van de Heer, de duivel. En als de Vader zondaren lief heeft en verkiest, en hij zou ze zo zonder meer als zijn kinderen bij zich genomen hebben, dan zou de aanklager, de duivel, er altijd op gewezen hebben. U bent wel liefde, jazeker. Maar u bent onrechtvaardig. Want u houdt u niet eens aan uw eigen woord. Rechtvaardige Vader, zegt de Heer Jezus. En dat betekent dat deze Vader ook hem werk moest geven. Om die bruid straks tot zich te nemen. Om die schapen straks in de schaapskooi te brengen voor eeuwig. Zijn Zoon, daar moest hij afstand van doen. Om die verkiezende liefde vrije doortocht te geven. Kijk, dat is het wonder dat die liefde gedeeld werd. Dat de Zoon gezegd heeft, Vader, ik ga. En ik zal alles doen. Waardoor het rechtens mogelijk is. Dat ze allemaal straks voor eeuwig bij u wonen. En u ook straks eeuwig zullen dienen en liefhebben. En dat kostte hem De dood, het vervloekdood aan het kruis. Gedeelde liefde. De Heere Jezus heeft zondaren lief, omdat de Vader ze lief heeft. Zul je deze volgorde onthouden? Dat je het nooit omkeert. Niet de Heere Jezus heeft zondaren lief en daarom kan de Vader ze lief hebben. Maar de Vader heeft ze lief. Daarom heeft de Heere Jezus ze lief. En zo in de weg van zijn lijden en sterven kan de Vader ze ook straks omhelzen. Maar daarover zometeen meer. Maar laat het alsjeblieft niet zo zijn. Dat je de verkiezing ergens ziet als een soort bedreiging op de achtergrond van ja, je weet maar nooit of dat je erbij hoort. Maar de Heer Jezus is dan gelukkig nog de zaligmaker en hij heeft het voor zondaren gedaan. Hij heeft zondaren gelukkig lief. Weet je, dan trap je, onbedoeld misschien, op het vaderhart van God. Dan vertrap je, onbedoeld en onbewust misschien, het welbehagen van de Vader. De Zoon heeft lief, omdat de Vader lief heeft. En waarom kunt u, waarom kun jij zalig worden? Al zou u voor uw eigen waarneming en al zou jij voor je eigen besef wel de slechtste kandidaat of kandidaten zijn om daarvoor in aanmerking te komen. Dat ligt nog steeds tot op dit moment buiten u. In het hart van de Vader, in het hart van de Zoon. Gedeelde liefde door de Zoon. Kijk en alweer. Laat dat zien. Dat juist verkiezende liefde, die helemaal niks van ons in aanmerking neemt, de enige weg is waardoor zondaren behouden kunnen worden. En deze Vader, daar heb je over nagedacht, die ze als verloren zonen en dochter, weggelopen zonen en dochter, gekrenkt hebben. Die ze als de Heilige Vader niet vereerd hebben, dat hij ze toch tot zich nemen en bij zich nemen wil. Maar hoe kun je dat dan weten? Of dat deze verkiezende liefde er ook voor jou is, voor u is, in het hart ook leeft. Dat is dan de derde gedachte. Genoten liefde. Want de hoge priester, nu hij gereed staat om dat heiligdom binnen te gaan, die bidt het, en ik denk allereerst aan het slot van dit gebed, dat ze de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, zegt de Zoon, dat die ook in hen mag zijn. Zoals vers 26, ik heb in uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Ze waren uw, gij hebt ze mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Hoe kwamen ze aan dat woord? Ik heb uw naam geopenbaard. De Heer Jezus heeft de Vadernaam geopenbaard aan de mensen. Toen kwamen er die dat woord gingen bewaren. En zo kom de liefde waarmee de Vader de Zoon lief heeft, ook in hen, via de middelaar. Eerst maar die gedachte. Want hoe zal ik die verkiezende liefde van de Vader ooit kennen? Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hoe kun je nu ooit deze goddelijke liefde ontvangen? Hoe kun je weten of dat de Heere in zijn verkiezende liefde ook u, ook jou op het oog heeft? Hoe kun je ooit zeggen, Zoals het in het woord staat, gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst. Wie tot mij komt, want al wat de Vader mij gegeven heeft en ook nu dus metterdaad geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. De enige weg waarin je deze liefde kunt ervaren, is de weg wie tot mij komt. Die zal ik geenszins uitwerpen. Daarom, en je kent die uitdrukking wel, zegt Calvijn dat Christus de spiegel van onze verkiezing is. Dat de verkiezende liefde van de Vader zichtbaar wordt in de liefde van de Zoon. En als u de Zoon hoort spreken, hoort u de Vader spreken. En als de Zoon zegt, mijn Zoon, uw zonden zijn u vergeven, dan zegt de Vader het mee. Want het woord van de Zoon is het woord van de Vader. Ga heen in vrede, mijn dochter, uw geloof heeft u behouden. Dat zijn de woorden van de Zoon, maar zo ook de woorden van de verkiezende Vader. Daarom als hier vanmorgen er zijn die zouden zeggen, en als ik dat nou wist, dat de Heere mij ook op het oog heeft, dat ik erbij hoor, ze waren uw en gij hebt mij dezelfde gegeven. Hoe kan ik daar ooit achter komen? In dat opzicht is het heel eenvoudig. Vluchten tot deze zaligmaker. Je aan zijn voeten neerleggen. En als hij je vanuit het woord, als hij de naam bekend maakt van wie deze Vader is, als hij tijdens die Bijbelstudies die je had, deze naam ook laat zien in zijn heerlijkheid, in zijn aantrekkelijkheid, om zo ook de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus, als hij zegt wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En ik trek maar weer diezelfde lijn als net. De middelaar als bruidegom en als herder. En juist dat beeld van de hemelse bruidegom is sprekend als het gaat om wat verkiezende liefde is. Hoe zal de bruid de liefde genieten van de bruidegom? Niet op afstand. Dan moet ze uiteindelijk in zijn nabijheid zijn. Dan moet ze luisteren naar wat hij tot haar zegt. En zo gaat de Heilige Geest ook door het woord deze bruidegom brengen naar de bruid. En de bruid naar de bruidegom. Opdat de liefde waarmee de Vader hem lief heeft ook in hen zal zijn. Wanneer gebeurt dat? In de prediking. Waarin het erom gaat dat de verkiezende liefde van de Vader ook zo de weg zal banen naar zondaarsharten. Hoe gebeurt dat? Als de Heilige Geest met het huwelijksaanzoek komt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Iedere keer als je in de kerk zit, komt het huwelijksaanzoek van de Heer Jezus Christus.
En je hebt het misschien vroeger een keer gevraagd en jullie vragen het misschien nog, wil je met me trouwen? Dan ben je aan het spelen. Maar het is heel serieus. Als de zaligmaker deze middelaar die hier in deze nacht dit gebed bidt, vandaag nog in de prediking van het woord, dat huwelijksaanzoek herhaalt. Wil je met me trouwen?
Hoe kan het ooit genoten liefde worden? Dan zal het huwelijk gesloten worden
En daartoe is de Heilige Geest uitgegaan. Om voor hem die bruid ook werkelijk tot hem te brengen. Een bruid te werven. Opdat zo het huwelijk hier op aarde gesloten mag worden. Waar de zondaar ook in de armen van de Heere Jezus valt. Waar de Heere Jezus die zondaar omhelst in zijn liefde. Maar dat is allemaal maar af en toe. De huwelijksdag die komt nog. Vanaf die dag zal er de ongestoorde gemeenschap zijn van de verkiezende liefde. Als de bruidegom zijn bruid voorgoed komt halen. Heel zijn bruidsgemeente tot zich nemen zal. En dan een bruidsgemeente zonder vlek en zonder rimpel. Zo zal hij als de goede herder al zijn schapen noemen bij name. Mijn schapen horen mijn stem. Hoe komt dat? Verkiezende liefde. Gedeelde liefde. Genoten liefde. Want weer een keer nog de vraag in dit licht. Hoe zullen we de verkiezende liefde kennen? Alleen door de stem van de goede herder. Die ze alle bij name roept. En dan de naam met zoveel liefde uitspreekt. Dat je hart er niet tegen bestand is. En dat je je gewonnen geeft. Op zijn voorwaarden hem leert volgen. Hem leert gehoorzamen. Hem leert dienen. Liefde die genoten wordt. Welke liefde? Onbegrijpelijk. Als u daarover nadenkt. Dat de liefde waarmee de Vader de Zoon lief heeft. Goddelijke liefde. De liefde waarmee de Vader zijn Zoon lief heeft. Als de middelaar tussen hem en zondaar. Dat diezelfde goddelijke liefde in zondaars harten komt. En daar zondaren net zo lief heeft als dat hij zijn eigen zoon lief heeft. Met goddelijke liefde. Daar kun je beter bij zwijgen. Omdat er dan iets komt van dat besef. Van dat overweldigende. Dat goddelijke liefde. Omdat het verkiezende liefde is. Zelfs de toegang wist te vinden tot mijn hart. Dat omdat het gedeelde liefde is. Deze middelaar. Als bruidegom mij het huwelijksaanzoek zo deed. Als er gezegd wordt, geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Dat ik moest komen. Ik kon het niet meer laten. Dat als de goede herder zijn stem gebruikt en lokt en roept. En me waarschuwt van mijn eigen wegen terug te keren. Dat ondanks mijn dwarse natuur. Ik die stem ga luisteren en hem leer volgen. Wat is het geheim? Het lelijkste meisje van de klas. Straks een bruid. De prinses van de koning der koningen. Hoe kan dat? En begrijp me goed. Als ik zeg het lelijkste meisje van de klas, dan gaat het me er alleen maar om. Om even te laten voelen als wij mensen elkaar beoordelen. En soms op zo'n heel domme manier beoordelen. Op het uiterlijk bijvoorbeeld. Maar dat als de Heere ons zou beoordelen naar wie wij zijn uiterlijk, innerlijk. Dan zal iedereen van de bruidsgemeente leren zeggen. En ik was het lelijkste meisje van de klas. Ik zou er het minst voor in aanmerking komen.
Maar zie het geheim, omdat het verkiezende liefde is. Kan het? Is er liefde, goddelijke liefde, die genoten wordt nu al af en toe? En straks, onafgebroken, in zijn gemeenschap, vol wederliefde. En de wederliefde over deze verkiezende liefde laat zich nog het best vertalen in wat te zingen. Amen.
Zullen we samen danken en bidden. Heere, wil door uw Heilige Geest, die u uitgezonden hebt als de bruidswerver, voor u, o hemelse bruidegom, wilt u zo in ons hart werken, dat wat we zongen ook het antwoord mag zijn. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgestort. De oorsprong ervan, onbegrijpelijke liefde, eeuwige liefde, verkiezende liefde. Heere, wilt u zo ook uw woord uitwerken. U weet hoe gebrekkig over deze dingen gesproken is. Maar wilt u die woorden die u kunt gebruiken, zo gebruiken tot vertroosting voor het lelijkste meisje van de klas. En mocht iemand denken dat hij of zij het mooiste meisje van de klas is, dan is het misschien wel heel beschamend, ontdekkend, dat het heel goed zou kunnen zijn dat u ons dan voorbij ziet in al onze parmantigheid en in al onze grootheid. Want het onedele der wereld hebt gij uitverkoren. Het dwaze, het verachte, hetgeen niets is. Opdat niemand zou roemen voor hem, voor u. Opdat het zij. En maak dat waar, heren, ook in het leven van deze jongeren. Wilt u ook hen verder een goede conferentie geven. Ook op deze zondag. Maak het waar in hun leven, in ons aller leven. Opdat het zij. Gelijk geschreven is, wie roemt, die roemen in de Heer. Amen. Psalm 68, het derde vers is de slotzang. Gaat heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.